Wapenveld. Terug in Wis omhelst stag zijn oom Gervaas, aait zijn hondje vlot en trekt een schone blouse aan. Gervaas loopt naast zijn schoenen van trots. De kranten hebben vol gestaan over zijn neef en hij houdt bij hoog en laag vol dat Stag beroemd is. Je bent voorbestemd om koning van Katoren te worden, wat ik je brom, zegt hij. Laten we eerst de volgende opdracht maar eens afwachten, vindt Stag. Misschien moet ik wel van de Sint Aloysius afspringen en dan hou ik er meteen mee op. In de ministerraad rommelt het. In hun hart vinden de ministers het helemaal niet zo prettig dat Stag zijn eerste opdracht zo vaardig heeft volbracht. Lijkt het niet alsof zij tekort zijn geschoten? Vooral meneer Pardoes, de minister van IJver, is in zijn wiek geschoten. Hij probeert zich groot te houden door te zeggen: jammer dat ik zelf nooit tijd heb gehad om even naar Decibel te gaan, dan was het al veel eerder in orde gekomen. Die Pardoes is een kwiek man, dat moet je hem nageven. Hij holt van de vroege morgen tot de late avond. Overal steekt hij zijn scherpe neus in. Iedere dag schrijft hij een stuk of 10 rapporten. Hij kan met 2 handen tegelijk schrijven, het is haast niet te geloven. Hij kan zich 's morgens in 2 minuten en 7 seconden aankleden. Hij ontbijt terwijl hij de trap afloopt, hij kust zijn vrouw gedag terwijl hij zijn hoed opzet. Hij kan zich niet voorstellen dat iemand wel eens wil lummelen. Zijn ambtenaren zijn dan ook de meest opgejaagde personen in de wereld die met een schichtige blik in hun ogen door het leven gaan en jong sterven aan een hartziekte. Jij, Zuiver, zegt hij tegen de minister van Reinheid, jij was zo voor die opdrachten, bedenk jij de volgende dan maar eens. Maar maak het moeilijker dan dat simpele klusje in Decibel, anders zitten we voor we het weten met een koning van 17 jaar die nog nooit een rapport heeft geschreven en die wel net zo lui zal zijn als iedereen in dit ingeslapen land. En daarom zit Stag een weekje later tegenover de minister van Reinheid. Het botert al direct niet best tussen die twee. De man met het glimmendste gezicht, met de schoonste nagels van Katoren, dat is de minister van Reinheid. 3 maal per dag trekt hij een schoon overhemd aan, 4 maal per dag wast hij zijn voeten. Thuis lopen hij en zijn vrouw en zijn kinderen met doeken voor hun mond om elkaar geen bacillen in het gezicht te blazen. Het departement van Reinheid lijkt van binnen sprekend op een ziekenhuis. Alle ambtenaren lopen in witte jassen en hebben doeken bij zich waarmee ze steeds de deurkrukken afvegen. Aan de muren zie je ontwerpen van aanplakbiljetten, bijvoorbeeld: Zet, ik ben een zeepkampioen, ik was mijn handen voor en na iedere maaltijd. Naast deze minister Zuiver is Stag maar een vies ventje. Zijn nagels zijn maar matig schoon. Erger is dat er een klodder decibelse vogelmest aan zijn schoen kleeft. Minister Zuiver ziet het onmiddellijk en valt bijna flauw. Jonge man, steunt hij, ik val bijna flauw. Bezorgd schiet Stag overeind. Zal ik een glaasje water voor u halen? Ga liever dat vreselijke van je schoen verwijderen. Stag gaat naar de gang en verwijdert met een lucifer het ergste vuil. Als hij weer binnenkomt, fluistert Zuiver nog bleekjes: schaam je je niet? Ga nogal, zegt Stag de brutale. In Decibel lag dat vreselijke bijna kniehoog in de straten. Nee, je kunt niet zeggen dat er direct fundamenten worden gelegd voor een hechte vriendschap. Stuurs, zegt de hygiënische minister. Ik veronderstel dat je een tweede opdracht wilt. Inderdaad, excellentie. Je begrijpt zeker wel dat we je moeten straffen als je faalt? Nee, zegt Stag, daar begrijp ik geen sikkepit van. Ofschoon het onschadelijk maken van de vogels van Decibel betrekkelijk eenvoudig was, heb je toch zekere verwachtingen bij de mensen gewekt. Als je een volgende opdracht aanvaardt en je slaagt niet, dan zul je de mensen ernstig teleurstellen. Dat kan ons als verantwoordelijke bewindslieden niet onverschillig laten.
Oh, zegt Stag. Hier is een treinkaartje naar Wapenveld. Je opdracht is het omhakken van de granaatappelboom in die plaats.
Ik zal een bijl kopen, zegt Stag. Misschien heb je meer aan een harnas, zegt de minister. Goedemorgen.
Buiten wachten weer de journalisten. Stag vertelt hun van de tweede opdracht en evenals de vorige keer hollen ze naar hun kranten om het nieuws te publiceren. In tegenstelling tot de vorige keer is oom Gervaas nu optimistisch. Lijkt me een onmogelijke opdracht, zegt hij, maar ik ben vol vertrouwen dat het je zal lukken. En zo zit Stag de volgende morgen in de trein naar Wapenveld, een reis van 36 uur naar het uiterste zuidwesten van het land. De middag van de tweede dag dat Stag in de trein zit, stapt er in het laatste station voor Wapenveld een meisje bij hem in de coupé. Hij vindt haar adembenemend mooi. Ze zal een jaar of 16 zijn. Ze heeft een hippe broek aan en een kleurig jak. Ze heeft bruin, steil haar dat valt tot op haar schouders. En ze kijkt net zo vrijmoedig de wereld in als hij zelf. Hoi, zegt ze ongegeneerd. Dag. Alle vrijmoedigheid en spijt weten ze nu toch niet hoe ze verder moeten gaan. Misschien juist omdat ze elkaar direct zo aardig vinden. Moet je naar Wapenveld? Vraagt hij. Natuurlijk, dat is immers de volgende stopplaats en de laatste halte van deze trein. Oh ja. Ik heet Kim, zegt ze. Ik heet Stag. Stag? Toch niet de Stag van de vogels van Decibel, die nu onze granaatappelboom komt omhakken? Jawel. Ben jij dat? Dat kun je nooit, zegt ze meer oprecht dan vleiend. Waarom niet? Ach joh, daar is de hele wereld al aan te pas gekomen. Iedere officier met meer dan 3 sterren en een balk heeft er wel een boek over geschreven. Mijn vader heeft er 2 kasten vol van. Er is een maandblad dat heet NOB, Nieuws over de Boom. Oh. Hey, Stag, zal ik je eens wat vertellen? Ik neem je mee naar huis. Hoor eens, ik ben geen meikever. Nee joh, mijn vader is burgemeester van Wapenveld. Hij verwacht je toch al. Je kunt bij ons logeren. Mijn moeder is dol op logees. Ik ook trouwens. Geweldig, zegt Stag. Geef vast eens een beetje NOB. Nieuws over de boom, wat wil je weten? Alles. Ik weet er zo goed als niets van. Wel, de boom staat er al 100 jaren. Zo te zien is het een gewone granaatappelboom. Je weet wel, zo'n boom met oranje-rode vruchten met veel pitten erin. Maar heerlijk sappig. Ik heb ze nog nooit gezien. Bij ons is het er te koud voor, denk ik. Aan onze boom groeien ook van die oranje-rode ballen. Maar sinds 50 jaar zijn het geen echte vruchten meer. Het is een ander soort granaten, bommen kun je gerust zeggen, die met een ontzettende klap uit elkaar vliegen als ze op de grond vallen. En weet je wat vooral zo vervelend is? Dat de boom het hele jaar door bloeit, vrucht zet en granaten afwerpt. Er zitten tegelijk bloemen en rijpe vruchten aan, zodat je er nooit veilig naartoe kunt gaan om hem om te hakken. We hebben zelfs nog nooit voorzichtig een granaat af kunnen plukken om hem te onderzoeken. 2 jaar geleden heeft voor het laatst iemand het geprobeerd. Kolonel De Leeuw was het, de dappere commandant van de mijnenopruimingsdienst. Hij had een volkomen windstille dag uitgezocht en hij zat in een tank met een schepnet aan de loop van het kanon. Met dat schepnet wilde hij een granaat van de boom vissen, begrijp je? Wij zaten allemaal doodzenuwachtig in de stad te wachten en ja hoor, een enorme knal. En de tank met kolonel De Leeuw en al vloog in 1000 stukjes. Zijn linkerpink is het enige wat we van hem hebben kunnen terugvinden. Het zal iets meer zijn geweest. Nou ja, bij wijze van spreken. Hij is met militaire eer begraven in de grote kerk. Ik mocht een krans op het graf leggen, als dochter van de burgemeester, weet je. Kim, als die granaten zo sterk zijn dat ze een hele tank in de lucht laten vliegen, waarom vernielen ze dan de boom zelf niet? Oh, ze scheuren hele stukken uit de stam, hele takken vallen soms af, maar het is een kolossale boom. Je zou er een weg doorheen kunnen maken, zo dik is de stam. En steeds groeien de gaten en scheuren weer dicht. Waarom zetten ze er niet 50 kanonnen omheen op een flinke afstand dan en schieten de hele boom aan poeier? Dat is ook geprobeerd, maar na de eerste schoten volgden er zulke vreselijke ontploffingen van al die granaten dat alle ruiten in de stad sneuvelden, sommige muren begonnen te scheuren en dat soort dingen meer. Toen zijn ze er maar gauw mee opgehouden. En berusten jullie nu in de toestand? Dat moeten we anders. We blijven allemaal tenminste 1 kilometer uit de buurt van de boom. De ruiten in onze huizen zijn van extra dik glas. Alleen bij storm, als er veel granaten tegelijk vallen, sneuvelt er nog wel eens een. Maar het blijft vervelend, dat begrijp je wel. Verdraaid, aardig meisje, denkt Stag. Hij voelt zich erg opgewekt. Wat een geluk dat hij haar in de trein treft en dat ze toevallig de dochter van de burgemeester is. Hoe ga je nu beginnen aan ons probleem met de granaatappelboom? Vraagt Kim nieuwsgierig. Geen idee. Denk je dat je er lang over doet? Stag haalt zijn schouders op. Misschien lukt het me helemaal niet, zegt hij. Even later stopt de trein in Wapenveld. Kim en Stag stappen uit en gaan de stad in. Die blijkt niet groot te zijn. Het valt Stag op dat overal in de straten afdakjes zijn aangebracht waar geparkeerde auto's onder staan. Waar zijn die afdakjes voor? Bij zware knallen valt er nogal eens een dakpan of de scherf van een ruit. De mensen zijn bang voor de lak van hun dierbare auto, snuift Kim minachtend. Ze zijn een plein overgestoken en lopen nu door de hoofdstraat in de richting van het gemeentehuis en de burgemeesterswoning. Kijk, wijst Kim, daar is de grote kerk. Je weet wel waar de restanten van kolonel De Leeuw zijn begraven. Mooie ramen, zegt Stag. Een cadeau van de fabriek een jaar of wat geleden bij hun 40-jarig bestaan. De fabriek. Een eindje buiten de stad staat een enorme fabriek waar bijna iedereen uit Wapenveld werkt. Mijn vader heeft er ook veel mee te maken. Oh? Ze komen aan in de burgemeesterswoning. De moeder van Kim staat met haar jas aan in de gang, klaar om uit te gaan. Moeder, dit is Stach, zegt Kim. Ik heb hem opgevist in de trein. Wel, wel, zegt mevrouw. Ze neemt Stachs hand in haar beide handen en koestert die als een jong konijntje. Goed dat je er bent, jongen. Kim zal je de logeerkamer wel wijzen. Er is natuurlijk geen sprake van dat je iets tegen de boom kunt uitrichten, want de boom is oneindig, maar het is wel goed om dat eens te merken. Het spijt me ontzettend dat ik nu net weg moet, maar ik zie je straks wel. Kim, liefje, er is koud vlees in de koelkast en brood is er ook nog genoeg. Waar ga je heen, moeder? Naar de ZB. Ik moet hollen, anders ben ik te laat voor het gorgellied. Tot straks. Dag. Weg is ze. Driemaal raden wat de ZB is, zegt Kim, terwijl ze Stach voorgaat naar de keuken. Zorg voor bejaarden? Mis. Ziekenhuis voor bedweters? Ook mis. Zending en barmhartigheid? Nee, het is de Zusterschap van de Boom. Dat is een club dames die menen dat de boom ons leven beïnvloedt, zoiets als de sterren, begrijp je? Ja, schorpioen en boogschutter en zo. Precies, ze doen heel gek. Ze zingen bijvoorbeeld een hymne waarbij ze af en toe gorgelen met granaatappelsap uit blik. Dat is het gorgellied. Ze hebben rokjes van bladeren en alles moet van hout zijn. Nou ja, weet ik veel. Ik zal er eens gaan kijken binnenkort. Bij een mal, schrikt Kim, er mogen absoluut geen mannen of jongens komen. Die spotten er te veel mee, denk ik. Nou, dan niet. Intussen maakt Kim iets te eten klaar en ze laten het zich goed smaken. Net als ze alles op hebben, komt de burgemeester uit zijn werkkamer en maakt kennis met Stach. Hij maakt een enorm energieke indruk. Bedrijvig loopt hij heen en weer, een paar boeken in zijn hand. Bepaalt geen man voor ellenlange kletspraatjes in een gemakkelijke stoel. Maar hij is heel vriendelijk. Je kunt blijven zolang als je wilt, zegt hij. Alles wat je over de boom wilt weten, zal ik je vertellen. Bovendien is het meeste van wat erover is geschreven in mijn boekenkast te vinden. Als je dat allemaal wilt lezen, heb je wel een paar jaar nodig. Ben ik eerlijk gezegd niet van plan, zegt Stach. Ik houd me maar aan de regel van de oude koning, die heeft gezegd dat één ontstoken vuurpijl meer licht verspreidt dan 100 kisten vuurwerk op zolder. En dat is het laatste van belang wat die dag wordt gezegd. Verder praten hij en Kim alleen over koetjes en kalfjes. De burgemeester heeft zich al spoedig weer teruggetrokken in zijn werkkamer.